Gemeente, het is misschien wel ongewoon om zo te beginnen en te zeggen dat ik het eigenlijk heel fijn vind dat u hier vanmorgen bent. Want u beseft toch wel dat u maar een heel klein percentage bent van de mensen uit deze grote stad, uit ons land, dat de weg heeft gevonden naar een bedehuis. Misschien bent u uit de hele wijk wel de enige vanmorgen die gegaan bent naar de kerk. Blij dat u toch thuis gemaakt hebt om hier onder de verkondiging te zitten van het levende woord. En wel speciaal welkom aan jullie jongens en meisjes achterin. En ook verspreid, kinderen voorin. Het is immers niet alleen in onze stad hier en in ons land, maar in heel West-Europa, dat het er met het kerkelijke leven niet zo rooskleurig voor staat. En alleen en in alle eeuwige roepen dat we in donkere dagen leven. De dagen van vandaag zijn wel echt triest. Dagen van afval, van ontrouw, wordt in ons kerk een chaos. Ik kan het niet anders noemen. Een warring. De vraag komt naar boven, zou God dat nou allemaal niet merken? Of zou hij bezig zijn om zijn hand af te trekken van ons land, onze kerk? Ik zou het wel kunnen begrijpen, want we hebben het verdiend. Want we leven immers in onze kerken, in ons land, in onze wereld, met zijn goddeloosheid en corruptie, zijn graaimaatschappij in hogere regionen, zijn moord, zijn doodslag en oorlog op een ontzaglijk veld. Vol stekelige distels. En wie zijn wij zelf? Zou hier ooit nog wel iets goeds kunnen opbloeien? Nou, als het van de mensen af zou hangen, nee. Maar nu vond ik voor vanmorgen toch een soort, ja, echt bemoedigend woord in de schrift. Daaruit komt heerlijk naar voren. Voor de God van het woord is niks te wonderlijk. Hij ziet alles en hem ontgaat niet het kleinste detail. Zijn genadehand staat voor niks. Zelfs in de meest donkere tijd weet zijn hand nog een wonder te werken. Dat verneem ik uit de tekst die ik vanmorgen onder u neerleg. En die u vindt opgetekend in vers 13b van het gelezen stuk in Koningen 14. Waarvan staat, ik lees daar de tekst. Want deze, Abia, alleen uit Jerobeams huis zal in een graf komen. Omdat in hem wat goeds voor de Heer en de God van Israël in het huis van Jerobeam gevonden is. En ik schrijf boven de preek, een geurige roos te midden van een veld vol stekelige dorn. Nou, een veld vol distels, vol doornen, zo mag ik de omgeving van de jonge Abia waar hij opgroeit, man uit de tekst wel noemen. Ik vertel u even iets over zijn ouders. Iets maar. Zijn vader is Jerobeam 1. De goddeloze koning van Israël. Later staat er in de Bijbel achter zijn naam. Altijd die Israël zondige deed. Daarmee wordt hij getekend. En tot een voorbeeld gesteld van een God onterende manier van leven. En zijn moeder is een Egyptische. Nou, u kan wel nagaan op je klompen ambten. Die ouders hebben heel geen zin in de dienst van de God van Israël. Ondanks de wonderen die hij op hun gezin deed. Want hun gezin bestond uit Jerobeam en een vrouw en Abia. Abia. En deze Abia is heel anders dan zijn ouders. Hij is een buitenbeentje. De tekst vertelt dat in hem wat goeds gevonden werd voor de Heere, de God van Israël. Kennelijk bloeide in zijn leven het geloof en de liefde tot de God van zijn volk. Met recht kun je zeggen Abia, een geurige roos, te midden van de distel. Nou, dat mag je toch wel een wonder noemen. Opgetekend tot onze bemoediging. Een wonder als een mens met een hart dat van nature rebels is en God niet lief heeft. Terwijl de hele omgeving tegenwerkt. In weerwil zelfs, ja, van vader en moeder. Toch de Heer lief heeft. God kent. Langs vader en moeder, kan ik wel zeggen. Jerobeam, nou hij mag wel door God zelf tot koning over Israël gekozen zijn. En God heeft hem beloofd, de vader van Abia, als je mijn wegen wandelt, dan ben ik met je. En het is ook waar, Abia kreeg een prachtige naam van zijn vader en Egyptische moeder. Abia, vader is mijn Heere, is de Heere, de Heere is onze vader. Een mooi begin. Maar het was alle water van de zee niet af. Het eind is rondweg triest. Van Jerobeam en zijn vrouw. Want het is deze Jerobeam die Israël wegriep van God vandaan. Om afgoderij te drijven. In Dan, in Bethel. De reden die het volk knielde voor stierkalver. En voor de invoering van deze eigenwillige godsdienst. Vertrapte hij met opzet Gods gebod. Wat moet er van Abia terechtkomen? Had gelegen aan zijn vader, aan zijn moeder, niets. Dat merk je ook hieraan. Abia komt ernstig ziek te liggen. En dan rijdt me die vrouw, die moeder van Abia, het aansporen van haar man toch een levensgaat. Zij, nota bene de koningin, verkleedt zich, vermomt zich, stelt zich, zei de oude vertaling, als een boerouw. Ze wil niet laten merken dat ze de koningin is. Dan zou ze van de profeet die Ahia heet, dat is een ongunstige voorstelling over de afloop van de ziekte van haar kind kunnen vernemen, denkt ze. Ze is een Egyptische. Vrouw van de goddeloze koning, die is wel zonde geweest. Ze steekt bovendien een beetje broodjes en wat koekjes bij zich. En een kruid honing om de profeet te lijmen. Wat een naïef, wat een dom, oerdom bijgeloof. En dat bijgeloof hebben ze elkaar gestijfd. Jerobeam en zijn vrouw. En daarin zijn ze hun zoon Abia gegaan. Nee, samen gebeden ze niet hebben. Ze hebben de God van Israël uit het leven weggeschoten. En waar komt het dan terecht? Nou, dan kan je toch met je handen tasten. En dan kijk ik even de kerkhulpgemeente naar achter. En opzij. Hier zitten ouders, grootouders, met kleinkinderen, met kinderen. Mag ik u eens vragen? En u in uw gezin, komt daar een andere gezindheid aan het licht? Dan is dat van Jerobeam en zijn Egyptische vrouw. Kent u wel de tijd voor samen gebed. U weet toch dat de gebeden de pijlen zijn op de boog. Die gespannen staat op de troon van God. Kent u het gebed? Niet alleen in dagen van tegenspoed, bij ziekte en nood, verdriet, spanning, maar ook in tijd van voorspoed, van zegen. Of bewandelt u als Jerobeam en zijn vrouw in dom bijgeloof, kronkelende wegen. En bent u ook wel één, maar één in het kwaad samen. Eén in het verzet tegen God. Eén in het dienen van de afgoden. Eén in het bedriegen van God. Zoals de vrouw van Jerobeam. Dom bijgeloof immers toch. Om net of zonder vermomming te denken God en zijn profeet te kunnen bedotten. Dat mag misschien lukken als het mensen aangaat. Maar God bedotten. Wiens ogen de ganse aarde doorlopen. En die een kenner is van je hart. Dat kan je wel vergeten. Wat is die Jerobeam toch een voorbeeld van domme goddeloosheid. Om het dwaze plan te bedenken dat zijn vrouw moet gaan uitvoeren. Ik moet ineens denken aan Ananias en Safira. Het echtpaar uit het Nieuwe Testament. Dat de Heilige Geest dacht kunnen beliegen. En u weet hoe ze dat te pas kwam. Ze vonden beiden een plotselinge dood. Het is dus echt wel een indringende vraag aan ons als ouders, grootouders. Jullie zijn toch samen wel één in het gebed, één in het geloof in de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus, één in het horen en het doen van zijn woord, één in het wandelen van zere wegen en samen bij de opvoeding vragen. Wat wilt u, Heere, dat we doen? Als dat zo zijn mag, nou neem het dan maar voor lief dat je in deze wereld een buitenbeentje bent. En wees er dan maar nooit bang voor als anderen meewarig je aanzien. Als je leven het stempel draagt van wat Paulus zegt. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Leef je kinderen in een eerlijke en voor God oprechte levenswandel door, dat Gods dienst een goede is. En als dat zo zijn, gemeente, nee, dan steek ik mezelf daarmee geen veer op mijn hoed. Zo van, kijk ons eens even hier. Want we weten zelf best dat er veel aan mankeert. En dat is ons ook tot schuld. Maar daarom leer ik dan ook telkens opnieuw God om wijsheid vragen. Dat we voor onze kinderen niet maar dode wegwijzers zijn, maar gidsen. Die zelf met hen meereizen op weg naar Gods toekomst. Kijken we nog even naar Jerobeam zijn vrouw en Abia. Toch niet te veel van me gezegd, hè? Als ik van Abia zeg, een geurige roos. Te midden van een veld vol stekelige distels. Want van hem alleen, dat de tekst zegt, dat in hem wat goeds gevonden werd, in het huis van Jerobeam, voor de Heere, de God van Israël. Maar dat is toch groot. Moet ik niet zeggen, dat is alles beslissend. Want voor de rest kan ik eigenlijk helemaal niks over Abia vertellen. Ja, behalve dat hij ernstig ziek wordt. En als enige uit het geslacht van Jerobeam een begrafenis krijgt. Maar dit is dan nog het voornaamste, dat er iets wat goeds voor de Heere gevonden is. En gelooft u nou ook niet met mij, dat de schrijver van het Koningenboek, onder leiding van de Geest, dat voor ons zal hebben opgetekend, met een speciale bedoeling. Dat lijkt mij namelijk, gemeente. Hij schreef dat neer, opdat we enkele dingetjes uit zouden mogen opmerken. 4. In de eerste plaats deze. Dat God naar zijn goedheid genade bewijst aan wie die wil. Dat Abia's levensplan tot Gods eer gunt, dat is nou alleen maar toe te schrijven, gemeente, aan de genade van God. Daar hebben Abia's ouders niets toe bijgedragen. Ja, niet. Prijs ik daarom Gods genade. Het oude gezegde, ik weet niet of u het kent, of u het begrijpt, maar het is wel helemaal waar. Het luidde, genade valt vrij. U kunt zich daar iets bij voorstellen. Genade valt vrij. In Abia's leven, tot onze verwondering, schittert de triumf van de genade. Zie je maar, nooit kan een geslacht te ver zijn weggezonken, of God weet daar uit dat geslacht nog van een vijand een vriend te maken. U vraagt aan mij welke de bron is van die liefde en genade van God. Nou, dat is Gods vrijmachtige verkiezing. Die zijn grond vindt in welbehagen. U schrikt ervan, van dat woord verkiezing. Brengt u in verwarring? Raakt ermee in de knoop? Maar verkiezing, gemeente, is voor mij juist een bron van troost. Als God mij niet had verkoren. Maar dacht u dat ik hem zou hebben verkoren? Heel niet. Waarom God dat heeft gedaan? Ik weet het niet. Ik kan dat alleen maar toeschrijven aan zijn liefdevolle genade. Weet u trouwens dat het al een stukje verkiezing van God is, dat u geboren werd in de gemeente van Christus? Gods genade is toch zo groot. En om nog iets te doen, hoe zet God met die verkiezing van Abia je hele kalverdienst van Jerobeam te kijk, te schande. Kijk, daar is Abia, die toch Israëls God is. Begrijpelijk dat dat niet onopgemerkt bleef in zijn omgeving, dat zijn levensplan geurde tot Gods eer. En wat zal zijn doodgeschokt zijn aangehoord. Zo'n jonge jongen. Vandaar die opmerking natuurlijk in de tekst. Heel Israël, wanneer Abia gestorven is en begraven wordt, over hem rouw bedrijft. Als over een groot man in Israël. Jerobeams verdere huis zal geen graf vinden. Maar Abia krijgt een graf. En dat graf zal getuigen van de immense liefde van God. Die roept uit het duister tot het licht. Tot verheerlijking van zijn naam. Zalige Abia, een oudvader. Schiet me nu even wie. Zij jong gestorven. Vroeg bij God. Denk nooit, mensen, van de genade van God. Nooit gering van zijn wondermacht. In de tweede plaats, ik uit dit gebeuren, wil de auteur met de opmerking erop wijzen dat er ook in de kinderjaren al iets voor de Heer is. En gewond kan worden. Echt godsvrucht. Echt geloof. Kijk maar naar die jonge Abia. Nooit te gauw zeggen, oh, die kinderen begrijpen er toch geen fluit van die geloofszaken. In de schrift zijn het vaak kinderen en jongeren in wie iets goeds voor de Here gevonden wordt. Denk eens aan Jozef, Jacob's zoon, aan Samuel, tot wie God sprak toen hij nog een kind was, aan de jonge David, jongens en meisjes. die een reus versloeg. Aan Obadja, die van zijn jonge jaren af de Heere vreesde. En om een nieuw testamentisch voorbeeld te noemen, aan de jonge Timotheus, van wie de schrift zegt dat hij van zijn jeugd af aan de schriften kende. En zei de Heer Jezus trouwens over de kinderen niet dat hij het koninkrijk van God is. En moeten volwassenen niet als kinderen worden om in dat rijk binnen te gaan? Gemeente, de Satan doet een aanval op kleine kinderen. Om ze al jong in contact te brengen met het kwaad. Denk er maar aan. En u kunt bijvoorbeeld het zomaar te binnen roepen. Uit onze wereld, waar kinderen worden weggetrokken naar het kwaad. Breng ze daar een jong gemeente, in contact met het woord. Met het gebed dat God het zegent. En kinderen in de kerk, er is voor jullie in de Bijbel een alle belofte. Die mij vroeg zoeken, zullen me vinden. Ten derde leer ik uit die tekst, wordt gemeente, God op zijn eigen manier werkt. En vaak heel in het verborgen. Hoe? Ik kan dat niet zeggen, ik weet alleen maar dat God dat doet door zijn geest. De Heer Jezus zei tegen Nicodemus, de wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. En je weet niet van. Maar hij werkt, zonneklaar. Hij heeft dat kennelijk gedaan bij Abia. Misschien heeft de Heilige Geest niet bedoeld, genomen, gebruikt, dat onder de vensters van het paleis werd gezongen, tot de Heer van God, of gebruikte hij de stem van een kind, zoals hij dat deed bij Augustinus, toen hij een kind hoorde roepen, neem en lees, tolle het lege. Waarop Augustinus de schriften opsloeg. Of had die jongen zijn vader soms bezig gezien, toen hij zijn handen uitstrekte om de profeet van Bethel te laten grijpen. Die Jerobeam, de vader van Abia, kwam bestraffen, waarop plotseling zijn rechter bleef stilstaan, verlamd, verstarde. Werd Abia toen in zijn hart geraakt, toen op het woord van de profeet die hand genas, en werkte dat wonder van goddelijke barmhartigheid, zo liefde tot de God van Israël bij hem. Of zou het een dienstmeisje geweest zijn? Zoals dat van een Amans vrouw, dat hem de boodschap bracht van het heil. Die zegt, in ieder geval weet de geest van alles te raken tot het geringste toe waarmee hij kan en wil werken. Ook nu nog. Soms denken wij wel eens, ja, maar is dat een eenvoudig werk? Een versje geleerd op de zondagschool. Een woordje gesproken door een vreemdmoeder. Een zinnetje uit een preek. Het kan alles in de hand van de geest tot zegen zijn. Het gebeurt wel, gemeente, dat lang tevoren gezaaid werd, later opkomt, soms zelfs nog op het sterfbed. Want onze God is wonderlijk in zijn. En in de vierde plaats, gemeente, leer ik aan ook dat God in zijn doen nooit is voor te rekenen, nooit is uit te rekenen en helemaal niet is na te rekenen. Want je kunt je afvragen waarom deze roos, Abia, moest bloeien te midden van die stekelige doornen. Waarom stelt God zijn lieve kind Abia bloot aan de verleiding van dat hof. Had de Heer daar een bedoeling mee? Wij begrijpen het niet. Misschien, zegt de bekende prediker Spurgeon, was het wel opdat Abia getuigen zou tegen het kwaad op die plek waar anders nooit getuigenis zou worden gehoord. Wilde de Heer een waarschuwing doen klinken aan het hof van Jerobeam en zo een ieder daar het excuus uit de hand slaan om hem niet te dienen. Vroeger zeiden de mensen wel eens, wilde hij zich vrijmaken van het bloed van die mensen uit de omgeving van Abia. Want God verstrooit zijn kinderen wel eens. Zoals wij het zout, haar vaders, moeders, verspreiden. Omdat ze lichtdragers zijn in een donkere omgeving. Want hij zit naast een rebelse Saul, een godvrezende Jonathan. Naast een ruwe distel. En in Agabs goddeloze hof, een vrome Obadja. Die zijn kring waagt voor de Heer. En naast een Belsazar, een Daniel. En naast een Belsazar, drie gelovige strijders. Sadrach, Mesach en Abednego. En naast een Asveros, een Esther. En naast een zondige Gofni en Pinhas, die met het heilige spotten, een godvrezend kind, Samuel. En ik kan nog een tijdje doorgaan. Maar laat ik maar bewonderen wat ik niet begrijp. God, God laten zijn. Dat moet ik elke keer weer leren, gemeente. Want desnoods zulke beperkte mensen. Echt. Ook daar dat we nooit zullen begrijpen waarom nou juist dat lieve kind van God, Abia, moet lijden terwijl zijn vader en moeder gezond blijven. Ik steek zo in elkaar hoor. Ik zou haast zeggen, was maar andersom geweest. Waren Jerobeam en zijn vrouw maar gestorven, hadden ze geen kwaad meer kunnen aanrichten. Is dat nou wijsheid van God? Eén is er in het gezin, in die wat goeds is voor de Heer, de God van Israël. Die moet pijn lijden en uiteindelijk om smartelijk sterven. Terwijl de anderen leven mogen en verder kunnen kondigen. Nou, wie kan dat nou vatten hier? Ja, Gods weg is in de zee, zingt de psalm. Zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. Weet u daar soms van? U die de Heere lief heeft, zijn er hier toch wel? Weet u daar soms van? Moest uw kind soms ook jong sterven? Of werd u op jonge leeftijd weduwnaar? Weet. Of werd u wat ook zo vreselijk is en wat pas nog hoorde in mijn gemeentestein 2 weken geleden, zomaar door uw man gedumpt? Gaat uw weg soms ook over graven en puinen? Zucht u omhoog, o God, waarom? Schijnen ook uw Gods wegen duister, om het te zeggen met die door ziekte gekwelde christelijke dichteres, Jacqueline van der Waals. Aan haar leven, dat door lijden geheiligd werd, werd waar, wat Spurgeon opmerkt. Soms lijken Gods kinderen op een plataanboom, van wie de vrucht pas rijpt als hij is gekneusd. Wordt ook u geplaagd door waarom? Ziet u het vaak niet zitten? Mag ik u dan wijzen op die meerdere Abia? Abia was een geurige roos te midden van een veld vol stekelige distels. En daarin was hij een schaduw, een type, zeggen we dan, van hem, de meerdere Abia, Jezus Christus. Hij verliet de hemel om zich vrijwillig te begeven te midden van onze wereld, die met haar zonde, leed, strijdt, met recht een vreselijk veld vol stekelige doornen en distels genoemd kan worden. In dat veld mocht hij in diepste zin zijn een geurige roos. En waarom betrad hij dat veld? Oh, nee, niet voor zichzelf. Alleen om anderen te dienen en te behouden voor de tijd en de eeuwigheid. En zoals jullie allemaal wel weten, gemeente, zijn weg liep door dat visdistelveld uit op het kruis. Daar werd hij gekroond met doornen, distels. Jong die de dood sterven, om verloren het te redden van de ondergang die hen alle wacht, zonder hen. Van hem geldt ten volle helemaal wat Spurgeon opmerkte over het plataanboom. Hij aan het hout gekneusd om vruchtbaar te zijn. Door zijn dood is immers de dood uitgedood. En de verbroken relatie met God hersteld. Voor ieder die het verwacht van hem. Aan dat kruis liet hij zich hangen. Hij de ware, de reine mens. De volmaakt geurige roos. De schande voor God en mensen. Weggedaan als dor hout. Omdat hij was beladen met de vloek van verloren zondaars. Zeker, ook voor hem was die smarte weg. Niet makkelijk was het weg als in de zee. Het ging door diepten heen. Niet voor niets stootte hij zijn bank waarom tot hoog. Maar dwars door dat alles hield hij vast aan God. Aan Gods belofte. Hij geloofde zich erdoorheen. En zo was hij het bovenal. In wie voor de hoge niet maar iets goed, maar alle goeds gevonden werd. En daarom zei God amen op zijn offer. Op zijn zelfovergave. In de opstanding der Pasen uit de doden. In zijn opname de troon van God. Het wordt hemelvaart als het belogen. En ze zitten aan de rechterhand van de eeuwige Vader. Glorie aan zijn naam. Geloofd zij zijn naam. Alle goed aan en in hem. Het hooglied, het zingt het zo heel terecht. Alles aan hem is gans begeerlijk. En daarom is er nou voor u, die in geloof hoopt op hem, en alles hem uit handen geven leert, een schuilplaats met al uw waaroms, bovenal met uw schuld, de schuld van uw leven. En is uw weg in dit leven achter hem gegaan, een smarte weg vaak, u mocht er door het woord van God en zijn geest vast weten. God kent alleen het naaste pad. Dat uitloopt de hemelstad. Ik hoor het professor Edelkoort die hier in 1935 op deze kant stond. Gedenkt met eerbied. Mag citeren op college. God kent alleen het naaste pad. Dat uitloopt op de hemelstad. Hoe moeilijk ook de weg dan schijnt. Het eind zal zeker zalig zijn. En niet aarde. Zonder distels. Nou, nog heel even ten slotte. Jongens en meisjes. Ligt in de geschiedenis. Nou, niet voor jullie, ja. Een tere, ernstige les. Van welke? Nou, mag ik zeggen. Om jong te beginnen. Met God te zoeken. Hem te leren liefhebben. Ik heb het ook jong mogen leren. Ik heb misschien wel eens horen zeggen. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Dat zie je dat dat waar is. Aan Abia. En wie is er? Hij is oud, hij is jong. Die zoals hij is. De heilige God durft te ontmoeten. Dat kan alleen als er in hem wat goeds voor de Heere gevonden wordt. En wanneer is dat dan? Woont er in ons iets goeds voor God? Oude zegt, ik weet dat er in mij, dat is in vlees, geen goed woont. Want we van nature allemaal een heel boos hart. Jawaar. Maar als we nou bij de Heer Jezus leren aankloppen, kan Hij ons zo'n hart geven, waarin wat goeds gevonden wordt voor God. En weet het, bij Hem kan je terecht. Hij heeft je in de doop al gezegd, je bent van mij. Mijn zoon, mijn dochter, zo zegt hij vanmorgen, geef me je hart, laat me het wassen mogen. In mijn bloed reinigen door mijn geest. Dan zullen we een hart hebben dat hem de zonde beleidt, hem lief hebben om zijn bloed. En we zullen armen om hem heen slaan en in gedachten hem omhelzen. Dan kan ik zonder schrik voor God verschijnen. Dan, zij is een professor in vroeger dagen, toen hij ze van zijn studenten afscheid nam, wacht God ons één keer op met een bloedbak. En zolang we nog op aarde verkeren, mogen we te midden van een vloekende wereld, een vloekende stad, een Abia zijn. Te midden van de kameraden, de collega's, en wie ook maar. Te midden van hen allen, een Abia, door God beschut, onder een open hemel levend. Zo zullen jongeren, zo zullen ouderen ook uit de Maranatha-kerk, gezegend om Christus wil, voor een ander tot een zegen zijn. Luther zei, de een dient voor een ander een Christus te wezen. Zodat we over en weer elkaars Christussen zijn. En Christus is in allen. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Uit genade een roos te mogen zijn. Die geurt te midden van een veld vol stekelige distels. Maar Luther zei daarbij, wie een roos van Christus is, zal altijd wandelen onder de doornen. Maar laat het zijn, tot eer van God, de Zoon, de Heilige Geest, en tot heil van onze naaste. Soli Deo Gloria. Amen.